Het gaat alleen maar over risicorendement. Maar er wordt niks gezegd over, hey, van als jij in dit fonds investeert, ben je ook verantwoordelijk voor de vernietiging van zoveel hectare bos of zoveel mensen in Gaza. Die disclaimer zit er niet bij.
Zeg maar, zoals je het vieze plaatje op een sigarettenpakje hebt, dat heb je niet per se met je investeringen.
Yes, we gaan weer uitzoeken hoe de wereld beter kan. Welkom bij Money for Change, waar we bespreken wat er nodig is om onze samenleving weer op de rails te krijgen. Met respect voor plannen tegen grenzen en een waardig leven voor ieder mens. Let's go! Met ethisch investeren kan je de wereld ten goede veranderen. Eens of oneens? Hans?
Eens.
Ernst?
Ja, ook.
Iedereen zou moeten weten wat er precies met diens geld gebeurt. Hans?
Bijna eens.
Het is eens of oneens?
Ja, dan...
Eens.
Eens, oké.
Ja, ik ben oneens. We hebben hem.
Waarom niet?
Wat mij betreft moet je dat kunnen weten. Maar als iedereen constant het overzicht paraat moet hebben van wat er met al diegene's geld gebeurt op allerlei plekken, dan vragen we denk ik veel meer van mensen dan mensen aankunnen. Dan komen ze niet meer aan werken en zorgen voor anderen toe. Vind ik een te hoge lat voor iedereen.
Of we hebben het te ingewikkeld gemaakt.
Ongetwijfeld ook, maar het huidige systeem...
Dan moeten we toch gaan versimpelen vandaag. Ja. Ethisch investeren kost geld?
Eens.
Oneens.
Verklaar jezelf nader.
Ja, hier ligt een hoop achter. Dat als de wereld uiteindelijk de goede kant op gaat, dan loop je met ethisch investeren voorop. En dan maak je juist de goede beslissing op de lange termijn.
In het huidige systeem is ethisch investeren een illusie, tot slot?
Oneens.
Oneens.
Het kan gewoon, als je maar je best doet.
Ja.
We gaan het vandaag hebben over ethisch investeren. En aan tafel zitten, zoals elke week, hoofdeconoom Hans Tegenman. Welkom.
Dank je.
En economisch onderzoeker Ernst Hopma.
Ja, leuk er weer te zijn.
Ja, fijn dat je er bent. We gaan het dus hebben over ethisch investeren. En dat raakt natuurlijk aan het werk van onze bank. Maar verwacht geen marketingverhaal over of adviezen over in welke duurzame fondsen je moet gaan investeren. We voeren het gesprek namelijk op een iets fundamenteler niveau. Ik hoop dat je daar inmiddels als luisteraar een beetje aan gewend bent. Dat gaan we zo meteen doen, maar eerst gaan we het hebben over het nieuws. Wat is jullie opgevallen deze week?
Nou ja, wat mij opviel, basisinkomen. Daar is een heel groot experiment naar gedaan. Ik was een van de mensen die, toen ik studeerde, heel enthousiast was over basisinkomen. Dat was een idee wat eigenlijk in de jaren 70 al best populair was in de VS. Dus het idee dat je gewoon iedereen, ongeacht wat ze verdienen, een bepaald minimuminkomen geeft. Waarom zou je dat willen? Nou ja, daarmee erken je eigenlijk dat je gewoon vindt dat mensen een bazaal levensonderhoud moeten krijgen in een land. Hè, dat je dat welvaartsniveau bereikt.
Ja, dus iedereen rond moet kunnen komen, gewoon zijn huur moet kunnen betalen, zijn eten moet kunnen kopen.
Precies. En nu is het natuurlijk zo dat als je bijvoorbeeld geen werk hebt, dan kan je een uitkering aanvragen. Maar dat is een proces waarbij moet worden gecontroleerd of het inderdaad klopt dat jij dat nodig hebt.
Ja.
Het proces
dus je
komt
wel
heel
genoeg
veel mensen
je
niet...
best hebt gedaan om een baan te vinden.
Precies, er komen allerlei verplichtingen bij. Dat proces komt heel veel mensen niet door. Dat is vaak best een moeilijk proces. Dus het idee was dat basisinkomen maakt dat allemaal makkelijker. Maar toen waren er een paar experimenten in de jaren 70. Maar het er ook op bleek dat eigenlijk mensen veel gelukkiger worden als je zo'n inkomen geeft. Dat ze eindelijk die opleiding gaan doen die ze hadden willen doen. Of dat ze meer gaan zorgen voor hun naasten. Omdat ze dat eigenlijk wilden, maar niet konden. Omdat ze het geld nodig hadden. Dus allemaal voordelen die erbij kwamen. Waardoor dat basisinkomen een soort silver bullet leek. Ja. Dus niet alleen maar mensen een basisinkomen geven. Maar ze eigenlijk, doordat ze zich gingen ontplooien, zouden de hele taart groeien. Een bijna sprookjesachtig verhaal.
Rutger Bregman was groot fan.
Rond de financiële crisis, veel economische onzekerheid, kwam dit weer op. En toen is er een groot experiment geweest in de VS om te kijken van, klopt het nou echt? Als je mensen gewoon in een goed opgezet experiment 1.000 euro per maand geeft, 3 jaar lang, gaan ze dan wat nuttigs doen met die 1.000 euro of de tijd die vrijkomt? Conclusie? Nee, helaas niet echt. Dus mensen gaan wat minder werken. Die tijd besteden ze dan vooral aan vrije tijd. Zelfs een klein beetje meer autorijden, opvallend genoeg. Maar niet heel veel...
Dat is een experiment in de VS.
Ja. Niet heel veel opleiding of zorg voor kinderen. Mensen worden in het begin wel iets gelukkiger, maar het effect ebt weer een beetje weg.
Ja.
Dus het enthousiasme rond basisinkomen is een beetje getemperd. Daarmee is het idee niet helemaal weg. Hè? Want nog steeds dat verminderen van stigma rond uitkeringen, mensen bereiken, dat is er allemaal nog.
Ja, maar het was wel interessant, want er stond volgens mij ook, hè, dat idee was dat het ook minder stress zou geven, hè, voor mensen, als ze het idee hebben, dat ze die zekerheid hebben dat ze geld krijgen. Maar zelfs dat bleek in het begin, hadden mensen inderdaad iets minder stress, maar dat viel na een jaar alweer weg.
Ja, dus je ziet niet inderdaad dat mensen blijvend veel gelukkiger worden.
En je zou nog kunnen zeggen dat ook 3 jaar te kort is.
Ja.
voor een, hè, dit gaat, je wil eigenlijk een systeemverandering testen.
Ja.
Ja, en als die niet permanent is, is het lastig. Dus je kan ook nog wel voorstellen dat mensen denken, ja, dit duurt 3 jaar, moet ervan genieten, want daarna moet je aan de bak. Dus, dus er kunnen een aantal van dat soort elementen een rol spelen. En ik denk ook nog steeds dat het nadenken over het geven van meer zekerheid, dus het kan een basisinkomen zijn, kunnen basisbanen zijn, kunnen allerlei dingen zijn, waardoor je het mensen makkelijker maakt om zich te ontplooien, nog steeds het ontdekken waard is.
Dat denk ik ook. En daarnaast, je hebt, in tijd is het gelimiteerd, maar ook in bereik. Want deze mensen zijn geselecteerd, maar het is niet zo dat het hele land in één keer die zekerheid biedt. Dus de echte gevolgen van het op een heel maatschappijniveau doen, weten we nog steeds niet.
Nee. Meer experimenten.
Meer onderzoek. Een maatschappij moet het gewoon proberen.
Ja.
Ja. Oké, leuk. Laat ons dat misschien wel een keer zijn in Nederland.
Zou leuk zijn.
Wat viel ons nog meer op?
Ja, iets heel anders. In de Financial Times had Adam Tooze, en ik weet dat jullie ook zijn...
Mijn oude docent.
Chartbook.
Zijn chartbook lezen. Weer een reflectie op de polycrisis. In 2022 had hij er volgens mij 2 artikelen over. En de polycrisis is het idee van, we hebben te maken met samenhangende crisis, ecologisch, sociaal, politiek, geopolitiek. En die samenhangende crisis die kan leiden tot allerlei onvoorspelbare problemen. En het is super ingewikkeld om daarmee om te gaan. Nou, in de afgelopen jaren is er best wel veel over geschreven. Ik begin heel vaak mijn presentatie ook met een plaatje over de polycrisis.
Ja, we kennen het goed.
Maar zijn punt is van, hey, past dat nog wel bij de huidige situatie? We zien Gaza is inmiddels bijna verwoest. Trump 2.0 ondermijnt ongeveer alles qua instituties wat vastigheid zou moeten geven. Klimaatrampen nemen toe. We zien de unraveling, dus het ontrafelen van deze wereldorde.
Nu is dit heel veel crisis.
Ja, maar, zegt hij, financiële markten blijven bijvoorbeeld heel erg rustig. En je kan je afvragen van, een crisis vereist een systeem dat nog ergens naartoe kan kantelen. Maar als het systeem zelf doelbewust ontrafeld wordt, kantelt het dan nog wel ergens naartoe. En hij ziet dan de financiële markten die rustig blijven als een soort symptoom daarvan. Want ja, er is geen alternatief. Dus hij stelt die vraag, en dat dit geen crisis meer is, maar een stille desintegratie van het systeem naar iets wat we niet weten. Ik denk dat we nog steeds wel met die bril eigenlijk van die polycrisis kunnen blijven kijken. Want het is wat er aan de hand is. Hè? En waarom helpt die bril? Omdat je dan het toch kan hebben over hoe samenlopende crisissen en omstandigheden het systeem echt veranderen. En dat je daar toch op een andere manier naar moet kijken dan hoe traditioneel economen doen. Telkens geïsoleerde dingen. En we hebben een evenwicht. Nee, dat er geen nieuw evenwicht komt. Of niet hetzelfde evenwicht. Dat ligt denk ik wel voor de hand.
Mm-hmm.
Ja.
Maar het is wel heel goed en heel belangrijk om daarover te blijven nadenken. En te reflecteren van waar zitten we nu eigenlijk? En hoe werkt dat?
Ja, jij bent een stuk hoopvoller dan Adam Tooze. Want jij hoopt eigenlijk dat we door te blijven kijken naar hoe haken al die crisissen in elkaar, dat we ook kunnen beginnen met het schetsen van een alternatief, toch? En daarmee.
Nou ja, kijk, dat is natuurlijk het werk wat wij hier veel doen. Als je het hebt over systeemtransitie of over transities waar wij het vaak over hebben, dan hebben we toch een idee dat het nog ergens naartoe kan gaan. Dus iets van een hoopvol beeld.
Uh-huh.
Ik vind ook dat we ons daaraan vast moeten houden, aan een hoopvol beeld. Ik weet niet of het altijd realistisch is, maar ik denk dat we daarna moeten streven.
We zijn ertoe verplicht.
Nou ja, verplicht. Ja, optimisme is een plicht, vind ik echt zo wel.
Hoop is een plicht.
Hoop is een iets wat onoverkomelijk is. Want en de meest platte reden waarom we hoop moeten hebben is omdat wij en onze kinderen morgen nog leven.
Ja.
Dus in die zin.
En omdat het aanspoort tot actie.
Ja.
Toch?
Ja. Ja. En anders dan wordt het nihilisme en cynisme. Nee. En daar heb ik niks mee. Dus daarom. Of ik wel echt optimistischer ben, weet ik niet.
We moeten wel dus Adam, de schrijver van dat blog, even een berichtje sturen. Om te kijken of het bij hem nog een beetje goed gaat.
Ja.
Jij wil hem gewoon graag een berichtje sturen.
Dat klopt ook.
Ik moest nog denken aan Gramsci. Die zei, het oude sterft, het nieuwe worstelt om geboren te worden. En in de tussentijd zijn er monsters. Dus
Ja, en dat is het hoopvolle. Als je het hebt over systeemtransitie, over transitie, dan heb je de hoop dat het ergens naartoe gaat. En ik denk dat we dat toch wel verplicht zijn om er zo over na te denken. Ja,
goed, we gaan naar het onderwerp van vandaag. Vorige week brak het tweede pensioenfonds van Nederland, PFZW, met vermogensbeheerder BlackRock, omdat ze beter klimaatbeleid willen voeren. Ze gooiden hun beleggingsstrategie volledig om. Ze trokken zich terug uit 2600 bedrijven. Dus ze hebben er nog maar 800. waarin ze met hun aandelen van 50 miljard zitten. Deze zomer trok het grootste staatsfonds ter wereld, het Noorse staatsfonds namelijk, die trok zich terug uit 11 Israëlische bedrijven vanwege mogelijke betrokkenheid bij schendingen bij het internationaal recht. En mogelijk gaan zij nog meer doen. Dus er geboort een hoop op het gebied van ethisch investeren. Dus wij dachten, laten wij het daar eens over gaan hebben vandaag. Laten we dit even gestructureerd aanpakken. Laten we beginnen met definities. Wat is investeren eigenlijk, Ernst?
Yes, definities. Let's go.
Your favorite.
Investeren is als je je geld op een risicodragende manier ergens instopt, met als doel er daar geld uit te halen, dus de waarde van je geld te vermeerderen. Ethisch investeren, dan komt natuurlijk het woord ethisch erbij. En dat betekent dat je niet alleen maar bezig bent met dat geld vermeerderen, maar dat je ook specifieke doelen kiest om een impact mee te maken. Dus iets wat jij positief vindt, of in elk geval niet bijdragen aan iets wat jij negatief vindt. Ja. Dat aspect voeg je eigenlijk toe.
Dus dat kan bijvoorbeeld zijn dat je in bedrijven gaat investeren die bezig zijn met duurzame energie.
Als jij duurzame energie wenselijk acht.
Ja. Ja, op basis van je eigen morele kompas.
Ja.
En even voor de helderheid, dit gaat iedereen aan. Hè? Misschien ben je niet bewust bezig met waar jouw geld naartoe gaat, maar welke bank je geld staat of waar je pensioenfonds in belegt. De meeste mensen die hebben een pensioen, die zijn dat aan het opbouwen.
Ja.
Daar wordt met jouw geld geïnvesteerd.
Ja, bij een bank staat je geld natuurlijk in principe veilig, je spaargeld. Hè? Dat is gedekt door een garantiestelsel. Maar ik denk dat pensioen is inderdaad echt iets waar met je geld geïnvesteerd wordt voor iedereen die via zijn werkgever pensioen opbouwt.
Ja. Ja. Oké, dan weten we dus wat ethisch investeren is. Is er dan nog een verschil? Want we horen ook vaak over duurzaam investeren. Is dat hetzelfde of zit daar een verschil in, Hans?
Nou, ik denk dat voor de meeste mensen er totaal geen verschil bestaat. Ja. Maar ik denk dat het toch wel zuiverder is om wel even te hebben over dat verschil. Het begon eigenlijk tientallen jaren geleden met ethisch investeren. Hè? Dus ofwel vanwege geloofsovertuiging of een andere overtuiging. Niet in wapens, niet in porno of dat soort dingen. Dus het begon echt vanuit de ethische kant. Van wij vinden iets dat vaak niet moet gebeuren en iets anders wel. De duurzame kant is eigenlijk pas gekomen en groter geworden met de energietransitie, met klimaat. Dat is eigenlijk de duurzame kant. En wat er tegelijkertijd gebeurd is dat de ethische kant verstopt werd. En dat het ging over, we doen iets duurzaams, een laag CO2-footprint en iets met windmolens en dat vinden we duurzaam. Dus nog wel een idee van de wereld wordt er beter van, maar niet zo dominant als aan de ethische kant. En ik zou...
Ja. Dus eigenlijk bijna dat duurzaam investeren is bijna van, de klimaatwetenschap zegt dat het moet.
Ja.
Dus we gaan het doen.
Ja, en daar zit ook nog wel, daar zit ook wel interpretatieverschillen in. Hè. Sommige mensen zeggen duurzaam, dat gaat alleen over de ecologische kant. Ja. Terwijl de ethische kant natuurlijk ook over de sociale kant kan gaan. Dus daar zit er nog wel wat. Het is niet altijd zo scherp, hè, maar ik denk dat wij het toch eigenlijk vooral hebben over ethisch investeren.
Ja.
Hey, en ethisch, toen het echt begon, toen ging het heel erg over dingen uitsluiten, toch? Dus om de bedrijven waar je echt niks mee te maken wil hebben, om bij jouw geld bij hen vandaan te houden eigenlijk.
Ja, en dan moet ook heel zuiver zijn. Dat ging dan voornamelijk bij beursgenoteerde bedrijven, waar een groot deel van de discussie over gaat. Als we ook kijken naar de verleden van onze eigen bank, van Triodos Bank, dan waren wij sinds eind jaren 90 op de beurs actief. Daar ging het vooral over ethisch en uitsluiten. Maar we waren ook bezig met het financieren van de eerste windmolen al in de jaren 80. En dat was wel degelijk ethisch.
Ja.
Dus ook bepaalde dingen opbouwen.
Bepaalde dingen opbouwen. Dus het gaat vaak hand in hand.
En de dingen die je dan uitsloot waren bijvoorbeeld wapens.
Eerste munitie en dat soort.
Ernst, jij bent al een tijdje bezig met het nadenken over het financieel systeem en over waarin geïnvesteerd wordt.
Dat is die financiële systeembril waar we vorige week ook over had.
Precies, die komt gewoon weer terug. En jij vindt daarnaast dat we ook nog een onderscheid moeten maken tussen productieve en niet-productieve investeringen. Wat bedoel je daarmee?
Ja, even, ik heb dat natuurlijk niet zelf bedacht. Er zijn slimme hoogleraren die dat onderscheid hebben gemaakt. Mm-hmm. Maar waar het dan over gaat is, als jij wil bijdragen aan de opbouw van iets, dan moet je wel kijken hoe je je geld inzet. En heel concreet voorbeeld. Er is nu een woningnood in Nederland volgens heel veel mensen. Als je die dan met geld wil oplossen, maar je wil er ook een rendement mee behalen, dan heeft dat zin als je een appartementencomplex bouwt. Er zijn er meer appartementen, kunnen mensen in wonen. Wat je met dat geld ook zou kunnen doen, en dan zou je er ook rendement mee kunnen halen, is een appartementencomplex wat al staat opkopen.
Ja.
Dan komen er alleen geen appartementen bij. Dus de eerste waarbij je appartementen opbouwt, die is productief. Daarbij ontstaat er iets nieuws, nieuwe economische activiteit, kunnen mensen in wonen.
Ja.
Bij het tweede koop je alleen maar een al bestaande titel. Namelijk, je bent eigenaar van die appartementen. Ja. Dat noemen we dan niet productief.
Dus eigenlijk verandert er dan de facto niks. In werkelijkheid niks. Als jij gewoon een bestaand complex opkoopt, dan kan je daar prima geld aan verdienen. Ja. Want waarschijnlijk wordt dat complex echt wel meer waard.
Ja.
Dus het is een prima investering. Ja. Maar het is geen productieve investering.
Het is wel zo dat de eigenaar van het appartement voor jou, die heeft nu een som geld en die gaat daar weer iets mee doen.
Ja.
Dus wat er uiteindelijk gebeurt, hangt daar weer van af.
Ja.
Maar inderdaad, voor jouw eigen investering, als je iets wil opbouwen, dan moet dat, wat mij betreft, productief.
En er zit natuurlijk een grijs tint tussen. Dus als je dat bestaat, ja, dat hebben we altijd. Dat is,
Maak jij het even moeilijker, Hans?
Nou, nee, het is wel belangrijk. Als je dat bestaande appartement, dat koop je, maar je gaat het verduurzamen, dan kan je je afvragen of het een onproductieve of misschien toch een productieve investering is.
Of voor een deel alleen productieve investering. Ja.
Ja.
En dan kan het dus toch nog wel iets nuttig zijn. Ja. Hè? Dus die nuance die zit er ook nogal in. Dat het niet...
Nee, en misschien ook nog scherp aan te zetten.
Ja.
We hadden het net over die uitsluitingen. Daar vind ik het onderscheid veel minder belangrijk. Als jij niet wil dat je geld in de buurt van, ik zeg een totaal random bedrijf, hè, Shell bijvoorbeeld, komt, dan maakt het niet zo heel veel uit of je voor hen een nieuwe olie...
Ja, want even voor de duidelijkheid. Als Shell een nieuwe olieraffinaderij, als jij die financiert, is dat een productieve investering.
Ja.
Alleen hoef je het ethisch niet mee eens te zijn.
Klopt.
Ja, dus eigenlijk is dat een eerste toets. Die productief of onproductief, doet het wat in de maatschappij? Verandert er iets? En dan is de vraag daarna weer, vinden we dat dan goed?
Vind jij dat goed?
Er is geen, natuurlijk geen universele ethiek te bedenken.
En daar zijn dan weer hulpmiddelen voor. Om te kijken van, wat doet dat nou eigenlijk, die investering? Wat is dat? Daar worden bijvoorbeeld duurzaamheidsscores, zijn daarvoor bedacht. De bekendste daarvan zijn de ESG-scores. Die E staat voor environmental, de S voor social en de G voor governance, dus beleid. En daar worden eigenlijk bedrijven, die krijgen een bepaalde score, hoe ze dat doen qua impact op die verschillende terreinen.
Mm-hmm.
Hoe kijken jullie naar dit soort labels? Zijn dit nou nuttige labels om na te denken over hoe goed je investeringen doen? En of het past bij jouw eigen ethiek?
Ik kijk natuurlijk met mijn financiële systeembril naar dit soort labels.
Dan zet ik zo'n andere bril op.
Ik denk dat het belangrijk is om te weten bij die ESG-labels. Dit wordt op allerlei manieren gedaan door data providers. Hè? En die data providers hebben in principe als klant financiële instellingen. Dus het is niet zo dat dit een label is wat voor consumenten wordt gemaakt. Maar dit wordt vooral aan financiële instellingen geleverd. Die bedrijven moeten analyseren. En eigenlijk die data providers die verwerken een soort van voor. Die leveren de data en hapklare brokken zeg maar aan. Er zit best wel veel verschil tussen die verschillende data providers. Hoe zo'n score nou precies tot stand komt.
Ja.
En dat zorgt er ook voor dat bedrijven waarvan mensen soms intuïtief zouden zeggen, dit lijkt mij helemaal niet duurzaam, die toch een vrij hoge score kunnen hebben op environment, dus de duurzaamheidscomponent van die score.
Hoe komt dat dan? Kan je daar een voorbeeld van geven?
Dat komt door hoe die data provider dan precies zijn environmental score heeft opgebouwd. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat hij dat in een klasse scoort. Dus dat hij kijkt van alle oliebedrijven, hoe goed scoort dit oliebedrijf? Ja, dan heb je dus één duurzaam oliebedrijf. Dus allemaal dat soort aspecten maken die ESG-scores best wel moeilijk om te lezen voor een persoon die daar niet iedere dag mee bezig is.
Misschien nog even de toelichting. Die scores die zijn ontstaan doordat organisaties zoals Triodosbank wilden snappen hoe duurzaam nou die bedrijven waren. En dat ging voor een deel om te kunnen uitsluiten. Om te zeggen van, hey, wij zijn een beleggingsfonds wat geen dierproeven wil hebben. Maar ja, dan moet je wel van al die beursgenoteerde bedrijven weten hoe ze met dierproeven omgaan.
Ja.
Dat begon eind jaren 90 gewoon van clubjes mensen die gingen bellen, die jaarverslagen uitpluizen, spreadsheets maken, grotere spreadsheets maken. Nou, dat leidde uiteindelijk tot die hele industrie die we nu hebben, van die ESG data providers.
Eigenlijk best logisch, toch? Want dan hoeft niet iedereen apart uit te gaan zoeken
dus
hoe
het is efficiënter, bedrijven omgaan met om dat allemaal dierproeven te doen.
Ja.
Maar het doel was eigenlijk informatie hebben van, hey, wat past bij ons eigen beleid?
Ja.
Hè, als beleggingsfonds, wat willen wij bereiken? Welke bedrijven passen daar nou wel en er niet bij? Dat begon klein. Vervolgens, als je dat voor alle bedrijven hebt, kan je wel zeggen van, oké, maar we willen eigenlijk alleen maar de beste. Hè, we willen dingen uitsluiten, maar we willen ook per sector dan de beste hebben die het hoogst scoren. Dat was de best in class approach en dat gebeurt nog steeds. Maar die hele data-industrie die heeft er ook toe geleid dat voor beleggers en investeerders is het heel simpel. Alle informatie van bedrijven kan nuttig zijn om je portfolio te optimaliseren. dus ook al dit soort governance en andere indicatoren. Je moet je voorstellen, het is niet één datapunt. Er zijn een heleboel datapunten per bedrijf met allerlei informatie. Ja, wat gaan ze doen? Zet er een paar klanten neer. En die gaan allemaal testen van wat werkt en hoe kunnen we
ons... dat ook weer
optimaliseren. Maar dan gaat het dus helemaal niet meer over duurzaam of ethisch. Dan gaat het over het optimaliseren van portfolios voor risico en rendement. Ja. En dat is een groot deel waar die data nu voor gebruikt wordt.
Ja. Dus eigenlijk waar het voor bedoeld werd om gewoon beter inzicht te krijgen in wat doen dit soort bedrijven, is dat eigenlijk...
Maar er gebeuren ook tegen anderen. En de ene dataprovider verzamelt het op een totaal andere manier dan de andere dataprovider. Ja. Dus als klant, zeg maar, als consument, is het één grote, hele grote zwarte
zeef. Cijfersoep.
Ja.
Ja. Dus niet heel nuttig als je als consument zelf een ethische investering wil doen om alle ESG-scores tot je te gaan nemen.
Nee, ten eerste moet je ook heel veel betalen dan.
Dat ook.
Om die te krijgen.
Ja. Hoe komt het eigenlijk dat het zo lastig is om in dit financiële systeem of in... om ethisch te investeren, als je dat zou willen.
Ja, misschien met een hele...
Ergens, ik wil gewoon in een wereld leven waarin als ik mijn geld bij een bank zet of als dat mijn pensioenfonds gewoon verantwoord omgaat met mijn geld.
Ja.
Waarom is dat niet de automatische situatie, de norm?
Dat is natuurlijk een hele lastige, hè? Want jouw ethische afwegingen zijn dus blijkbaar anders dan het gemiddelde in de maatschappij. Ofwel, jij vraagt iets van de financiële instelling dat die iets anders doet dan wat mag.
Ja.
Wat natuurlijk het grote probleem is voor een financiële instelling. Want die zegt van ik mag daar overal in beleggen of investeren. En jij vraagt als klant nu dat ik dat niet mag. Dat is een ingewikkelde vraag.
Zolang de overheid niet zegt dat je niet in nieuwe olie- en gasvelden mag investeren, gaat mijn pensioenbelegger dat gewoon doen. Ook
precies.
Al zegt het energieagentschap dat we dat helemaal niet meer moeten doen als we binnen de Parijsdoelen willen blijven.
Ja, dus daar begint het mee. Begint het mee dat het mag. Vervolgens, binnen die financiële sector zijn alle regels erop gericht dat jij wel geïnformeerd wordt over de risico's die je loopt en de verwachte rendementen. Het gaat alleen maar over risicorendement. Maar er wordt niks gezegd over van als jij in dit fonds investeert, ben je ook verantwoordelijk voor de vernietiging van zoveel hectare bos of zoveel mensen in Gaza.
Ja.
Die disclaimer zit er niet bij.
Zeg maar, zoals je het vieze plaatje op een sigarettenpakje hebt, dat heb je niet per se met je investeringen.
Nee, dat zou op zich handig zijn.
Dat je een postkaartje thuis krijgt.
Ja.
Deze maand is dit gebeurd.
Ja, zoveel vlinders zijn dood.
Ja. En ik denk dat we hebben dat...
Maar waarom is dat niet verplicht?
Dat hebben we... Dat is een cultuur, ik weet niet precies hoe die ontstaan is, maar die is ook een soort van vastgelegd, hè, in wetten. Dus als je investeert in een bedrijf, en dat bedrijf dat brokkent ongelooflijk veel schade. Schade aan natuur of schade aan werknemers.
Uh-huh.
Dan hoef je daar als investeerder niet voor te betalen. Dus formeel neem je wel het risico. Maar dus hoe noemen we dat in het Nederlands? Limited liability.
Beperkt
aansprakelijkheid.
Moeilijke vertaling.
Wel directe vertaling. Je bent beperkt aansprakelijk als investeerder. Dus in die zin ligt het ook juridisch vast dat wat die impact precies is. Formeel wettelijk maakt het
dus als ik mijn geld investeer in een bedrijf dat mensen niet genoeg betaalt of uitbuit, dan ben ik als investeerder daar niet voor aansprakelijk.
Nee, maar kijk, het enige risico waar ze die data dan voor gebruiken, is om te kijken van dit bedrijf betaalt niet eens een leefbaar loon.
Ja.
Wat is dan het risico dat de waardering van dat bedrijf omlaag gaat als gevolg van nieuwe wetgeving dat ze opeens een hoger loon moeten betalen?
Ja.
Ja.
Of sociale protesten of zoiets dergelijks.
Ja. Ja. Dus het gaat niet over jouw verantwoordelijkheid, maar het gaat over de financiële waardering.
Ja.
Die het gevolg is van dat iemand anders het ook ziet en genoeg kracht heeft om daar iets tegen te doen.
Dus eigenlijk het enige wat in kaart wordt gebracht is de risicorendementsafweging. En totaal niet de morele afweging.
Bij veel mainstream financiële partijen. Ik denk dat hier ook wel iets, ook in Nederland, in aan het schuiven is. Hè? Want er zijn natuurlijk grote acties geweest om dat pensioengeld toch weg te bewegen. Ja, bij ABP bijvoorbeeld. Een hele grote jarenlang campagne geweest om ABP uit fossiel te krijgen. Dus er zijn steeds meer mensen die er wel hiermee bezig zijn en bewust van zijn. Van wil ik wel dat mijn geld...
Ja, we zijn natuurlijk wel heel erg ook in de inleiding, de optimistische kant aan het belichten. Maar we zien natuurlijk een even grote tegenstroom tegen alles wat anders is dan risicorendementsafweging. Hè? Dus de ESG backlash die uit de Verenigde Staten komt, die zegt eigenlijk mag je deze data niet eens gebruiken. En dat zou ook weer raar zijn, want het kan wel degelijk financiële consequenties hebben.
Dit moet je even uitleggen. Waarom wordt er in de VS op dit moment gezegd dat de ESG-data niet gebruikt mogen worden?
Duurzaamheidsoverwegingen Zijn woke. Dus die mogen geen plek hebben in beleggings- of investeringsbeslissingen.
Dat is volgens hen een politieke agenda en een verder objectieve wereld. Ja. Namelijk rendement als de gouden, risicorendement als de gouden.
Ja, en dat is dus
nog,
ook
volgens mij wordt daar ook nog gezegd dat eigenlijk bedrijven zijn die gezamenlijk zich dan bijvoorbeeld uit bepaalde investeringen willen terugtrekken. En dat is een vorm van kartelvorming.
Ja.
Daarmee eigenlijk ga je in tegen het mededingingsrecht. Je mag niet samenwerken op de markt.
Ja.
Dus op die manier worden er zelfs juridische procedures tegen.
Ja, maar het is nog steeds raar dat als je ziet dat duurzaamheidsrisico's, zoals fysieke klimaatrisico's, hè, dus een risico op extreem weer en zo, als die groter worden, dan zijn het wel degelijk financiële bedreigingen voor die bedrijven. Dus dan zou je, als je je verantwoordelijkheid neemt als investeerder, zou je wel degelijk naar die factoren moeten kijken. Dus het is ook heel raar.
Ja, en dit is niet alleen een fenomeen in de VS. Vorig jaar is er ook in de Tweede Kamer een motie geweest van een niet nader dat te noemen VVD-Kamerlid.
Terry Aartsen.
Om pensioenfondsen op te roepen dat ze alleen maar op risicorendement moeten focussen. En dus niet naar dingen zoals ESG-criteria kijken. Tenzij ze heel erg hard kunnen maken dat binnen risicorendement valt.
Ja. En mijn interpretatie van dit geheel is dat het dus een succes is. Dat we hier heel druk mee bezig zijn met die ethische kanten, met die data. En dat het veel meer bij grote pensioenfondsen terechtkomt. Maar dat dus ook de tegenstroom ook krachtiger wordt. Wat je altijd ziet bij dit soort transities. Dus het is niet iets om je heel erg zorgen over te maken. Helaas zou ik zeggen. Want die financiële risico's van duurzaamheid, die worden alleen maar groter. Dus verstandige mensen in de financiële sector, ook al hebben ze geen specifiek moreel kompas, moet ik daarbij zeggen, zullen die data gewoon gebruiken. Omdat het financiële informatie geeft uiteindelijk.
Ja. Ja. En noem je dat dan, dat is niet meer ethisch investeren, toch? Want bij ethisch investeren gaat het om dat je juist daadwerkelijk iets anders nog probeert te bereiken.
Absoluut. Ja. Absoluut.
Ja. Ja.
Maar we waren bij die data. Het belang van die data zal alleen maar groter worden. En we zien nu nog een heleboel verschillende data providers met verschillende definities. En dat convergeert uiteindelijk ook allemaal wel.
Ja.
Maar dat duurt een tijd.
Ja.
Eén initiatief hebben we nog niet besproken, hè? Maar de SFDR, dat was eigenlijk de wetgever die met een soort van label kwam. Dus die ging vertellen.
Even voor de luisteraar, de SFDR is de Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dat is een Europese stuk wetgeving.
Uh-huh.
En wat doet dat?
Die geeft eigenlijk aan wanneer, onder welke voorwaarden je een fonds duurzaam mag noemen. Ja. En wat je dan moet doen aan bewijslast. En daar zit nog best wel veel ruimte in.
Ja.
En dan moet je zelf een doel opstellen en vervolgens laten zien dat je dat doel ook bereikt.
Ja.
Dat is in elk geval iets.
Ja. Het gaat over het proces. Hè? Dan hebben we 6, 8 en 9. En dat staat allemaal weer in de stijgers om dat weer anders te gaan doen. Maar 9 is dus eigenlijk de ethische kant. Hè? Van welke impact doelstelling. Dus wat wil je bereiken met je investeringen? Hoe wil je dat bereiken? Welke doelstellingen zet je? En dat biedt, denk ik, de klanten juist heel veel inzicht in wat ze doen.
Ja.
Wat is er afgelopen jaar gebeurd in de industrie? We hadden eerst best veel artikel 9 fondsen. Inmiddels hebben we er een stuk minder.
Mm-hmm.
Het bleek toch wel erg lastig voor veel partijen om keuzes te maken.
Ja, en als ik het goed heb, Hans, ben jij daar ook best wel kritisch soms op geweest. Omdat eigenlijk met de SFDR werden er meer verplichtingen opgelegd aan partijen die goed wilden doen met hun geld.
Ja.
Om dat dan daadwerkelijk te bewijzen.
Ja.
Terwijl de partijen die gewoon niet eens claimen dat ze iets goeds doen met hun geld, die mochten gewoon vrij uit. Die hoefden niks te bewijzen.
Nee,
ook niet
je,
de negatieve schade.
Dat is echt schandalig, hè? Want als je... Wat is op dit moment voor duurzaamheid het belangrijkste, dat we stoppen met schade toebrengen aan onze leefomgeving?
Ja.
Wat gebeurde er met die SFDR? Artikel 6 fondsen, dus fondsen die niet duurzaam zijn, die kregen geen enkele extra rapportageverplichtingen. Maar duurzame fondsen kregen superveel verplichtingen. Dat betekent dus ook dat het veel duurder wordt om zo'n fonds te runnen. En dus minder aantrekkelijk.
Ja. Ja.
Dat is een supergoede lobby.
Komen we toch even terug op de stelling in het begin. Is ethisch investeren altijd duurder? Met dit soort wetgeving zou ik zeggen van wel.
Ja, ga je gelijk maar halen.
Dus eigenlijk iets wat begon als een goed initiatief, ook om greenwashing te voorkomen en zo, is eigenlijk slecht uitgevoerd. Want je had het overal aan elke investeerder moeten opleggen.
Want transparantie, om even terug te komen bij de
investeringen,
is wel belangrijk. Want we vinden ook ernst vindt dat mensen moeten kunnen weten waar hun geld naartoe gaat.
Hey, en als we dan transparant zijn over waar dat geld naartoe gaat, wat is dan het handelingsperspectief? Wat kan je dan doen? Wat zijn je instrumenten als belegger om ethisch te investeren, Ernst?
Waar het mee begon, wat het meest gebeurt eigenlijk, is dat je bepaalde sectoren of bedrijven uitsluit. Dat je zegt, wapens, olie en gas, gaat mijn geld niet naartoe. wat je ook kan doen, is dat je zegt, nou, ik ga wel in een bedrijf investeren. Een auto maken bijvoorbeeld. Maar ik kan dan tegen ze zeggen, maar maak nou alsjeblieft alleen maar kleine elektrische auto's en stop met die grote dieselbakken.
Ja, je engagement. Wordt, je wordt aandeelhouder. Ja. Je gaat eigenlijk meepraten over hoe kan het beleid verduurzamen
je
van het bedrijf.
Je gebruikt je macht, ja. Je kan ook daarnaast gewoon zeggen, hey, wij financieren jullie en we doen het iets goedkoper dan de andere bedrijven die we financieren. Daarmee zijn jullie als bedrijf misschien wat concurrerender.
Dan hebben we het niet meer over, we hadden net heel erg over beursgenoteerde beleggen en investeren. Ja. Dit is een financieren of private debt en equity.
Ja, maar ook bij beursgenoteerd, je zou als heel activist aandeelhouder kunnen zeggen, weet je, wij hebben minder dividend, vinden wij oké. Ja. Dus dan heeft dat bedrijf weer meer geld over als het ware. En daarnaast kan je als investeerder, wat wij bijvoorbeeld proberen te doen met deze podcast en andere kanalen, advocacy. Was? Dus probeer dat speelveld te beïnvloeden waarin al die bedrijven.
Maar dat is eigenlijk niet echt met geld. Dan ben je gewoon aan het praten voor een microfoon. Dan ben je niet je geld aan het inzetten voor een duurzaam doel. Dus eigenlijk heb je het over die drie technieken. Dus het uitsluiten, engagement en het financieren onder gunstige voorwaarden.
Ja. Uh-huh.
Nou, wordt daar nog best wel eens over geschreven. Ik las toevallig in De Groene afgelopen week. Daar werd eigenlijk gezegd dat dat desinvesteren, dat is nu best wel hot. Hè? Daar is iedereen mee bezig. En er bleek eigenlijk, of daar schreef Koen Hagens, en ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden, die schreef eigenlijk dat uit wetenschappelijk onderzoek bleek dat dat helemaal geen zin heeft. Wat hij namelijk zegt, is voor die paar ethische beleggers die je hebt, heb je 10 anderen die in gaan stappen. Dus hij zegt, mede als gevolg van de vergrijzing kampt de wereld nu met een overvloed aan kapitaal. En als een ethische belegger uitstapt, dan zal dat er hooguit voor zorgen dat er iemand anders instapt. En dat is dan nog een meer onverschillige investeerder.
Uh-huh. Ja.
Hoe kijken jullie daarnaar? Want hij zegt dus eigenlijk, het heeft geen zin om uit te stappen.
Ja, dit is een klassieker, zou ik maar zeggen. En Koen heeft ook gelijk. Hè? We zien dat wat we dan noemen de cost of capital. Het idee is, als veel investeerders weggaan bij een bedrijf, wordt het duurder voor een bedrijf zich te financieren. En is het dus minder rendabel en uiteindelijk gaat hij failliet. Dat is de gedachte die erachter
moet. Of verandert die zijn beleid.
Ja, in de praktijk zien we dat, zagen we ook bij de sigarettenfabrikanten in het verleden, zagen we dat nauwelijks gebeuren. Want er zijn altijd genoeg beleggers die daarin stappen. Maar dat is voor mij ook niet het belangrijkste wat je aan het doen bent als je eruit stapt. Je neemt de morele verantwoordelijkheid voor wat jouw geld doet, ongeacht de consequenties. Ja. En op de hele lange termijn, dan zie je dat het eerder leidt tot ander beleid van overheden, dan dat het meteen leidt via de financiële markten tot een verandering.
Ja.
En dat heeft wel degelijk effect.
Ja, dus eigenlijk draagt het bij aan de normverschuiving.
Het is normverschuiving, het is agendazettend, in plaats van dat je kijkt naar hoe het naar de kapitaalkosten van een bedrijf werken. Want dat gebeurt inderdaad niet.
Ja.
Maar we moeten dit niet, dat het indirect is, denk niet dat het ineffectief is. Hè? We moeten het niet gaan onderschatten, volgens mij. Ik denk dat sigaret een heel goed voorbeeld is. Dat hoort er gewoon echt bij, dat je dingen langzaam gaat uitsluiten. En het is natuurlijk heel raar als het grootste deel van Nederland via zijn pensioenfonds investeert in bedrijven waarvan we eigenlijk vinden dat ze moeten verdwijnen.
Ja.
Dat is een soort rem op dat we die discussie over bedrijven verdwijnen gaan voeren met z'n allen.
Dus als wij die discussie voeren, eigenlijk geven we dan een signaal van dit, hier willen we niet meer aan bijdragen. En dat kan vervolgens leiden tot regelgeving.
Nou, en ook laten zien dat je dan nog steeds een goed, normaal financieel product kan maken. Dus waar klanten gewoon rendement uit kunnen halen. Dat het prima kan.
Ja.
Dus die combinatie met een bijdrage aan normverschuiving en tegelijkertijd laten zien, hey, je kan nog steeds een beleggingsproduct maken, een investeringsproduct. Dat prima kan. Dat is voor mij belangrijk. Want dan leidt het tot normverschuiving. Want anders is het dat je helemaal weggaat uit die financiële sector. Ja, dan heeft het geen effect.
Nee.
Sowieso vind ik qua ethisch de redenering van, je hoeft het niet te doen, want anders gaat het toch wel doen, niet heel sterk. Hè? Dus zeg maar, als je een open fiets langs de weg ziet staan, dan kan je denken, ik steel deze, want anders steelt iemand anders hem.
Ja.
Je bent nog steeds een fietsendief.
Ja.
Weet je, en bij andere dingen vind ik het ook heel normaal om je aan die ethische norm te houden. Ja. Ook al denk je dat anderen dat misschien niet gaan doen.
Ja, dus los van hoe effectief het is, je bent gewoon moreel verplicht om het juist te doen.
Ja, als je het hebt over ethisch, dan vind ik vooral.
Dat vind ik een mooie afsluiting. We eindigen zoals altijd met de hoop, want gelukkig is Hans het met me eens dat we verplicht zijn om hoop te hebben. Wie biedt?
Ja, ik denk dat ik heb wel een heel mooi weekend gehad. Waar ik vertel. Ik was fietsen 3 dagen lang in Schwarzwald. Groot evenement.
Mm-hmm.
En dat was echt prachtig. Ik had nog een nieuwtje in willen brengen over vergrijzing. In Schwarzwald is een regio die ontzettend vergrijst.
Ja.
Maar gewoon ontzettend mooie natuur. Grote bossen, mooie zonsondergangen. Dus ik zou zeggen, als mensen zich een beetje hopeloos voelen na al het nieuws wat wij in deze podcast hebben besproken,
Ga lekker de natuur.
Ga naar het zwartval.
Dus ik kan ook gewoon op zondag een rondje zwemmen. Dat vind ik ook maar goed.
Oké, iedereen de natuur in.
Ja, dan is dat ook.
Dank jullie wel. Dat was hem voor deze week. We hopen dat je het boeiend vond. In de volgende aflevering gaan we verder met het onderzoeken van ontwikkelingen die onze wereld en toekomst vormen. Vergeet vooral niet om je te abonneren op ons kanaal. Dan blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen. En dankjewel voor het luisteren naar Money for Change.